Goedenavond allemaal. Ja, ik heb niet zo'n mooi stukje als Mart vanmorgen erbij. Was wel mooi, vond ik. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Iedereen hier in de kerk, met vele anderen die buiten het kerkgebouw met ons meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee De Kruif uit Maarsen. Ook hartelijk welkom. Iedere vrijdagmorgen is er open kerk van 10 tot 12. Loop eens binnen en maak op een andere manier kennis met het gebouw en degene die u ontvangen. Of geniet gewoon van de rust en de stilte. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is Psalm 108 vers 1 in de versie van Weerklank. Mijn hart is Heer in u gerust, uw lof te zingen is mijn lust. Maak harp en luid de Heere groot, mijn lied begroet het morgenrood. En wat er verder volgt in Psalm 108, vers 1, uit Weerklank. Een oproep om God te loven. En een tip om dat ook te doen als we bijvoorbeeld op vakantie gaan in het buitenland en in ieder land onze psalm laten klinken. We beginnen daarmee. En we wensen elkaar hier thuis, op vakantie of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met een Heilige Geest. Amen. Straks zullen we uit Efesiërs hoofdstuk 6 gaan lezen over de machten en de vijanden waar wij in het geloof tegen hebben te strijden. En over de wapenrusting die God ons geeft om sterk te staan in die strijd. We zullen daar nu eerst ons vertrouwen op God uitzingen. Ons vertrouwen tegen alle dreigingen en alle vijanden in. Vers 1 van Psalm 27 zegt, God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En vers 2 zegt, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heere. We zingen ons vertrouwen uit met Psalm 27, vers 1 en 2. Vanavond zullen we evenals vanmorgen tijdens de belijdenisdienst het geloof met elkaar belijden. En vervolgens zingen we uit hoe dankbaar we zijn voor het geloof. Zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn hulp Gods gunst genieten zou. Als ik dat niet had, ik was vergaan in al mijn smarten en rouw, zegt vers 7 van Psalm 27. We zingen straks verder uit de psalm, vers 7, na de geloofsbelijdenis. Met de kerk van verleden, heden en toekomst en met al de broeders en zusters over heel de wereld belijden wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Christus Jezus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Heere God, we willen u danken dat we op deze tweede zondag na Pasen weer samen mogen komen in de kerkdienst. Hier in het kerkgebouw of misschien op afstand met deze dienst verbonden. Elke zondag, elke eerste dag van de week als we zo in een kerk zijn, wordt wij eraan herinnerd dat u een nieuw begin heeft gemaakt met deze wereld, met ons mensen. Een nieuw begin waar wij niet meer achter terug kunnen en waar we ook nooit meer achter terug hoeven. U hebt deze wereld niet aan haar eigen lot overgelaten. U liet ons mensen niet steeds verder verstrikt raken in onze verkeerde keuze, onze zonde, onze tragiek. U wilde met ons verder. U bent zelf in Christus gekomen om deze wereld, die zo vastgelopen is, een nieuw begin te geven. Om ons tot u terug te brengen. Om voor ons hoop, perspectief, leven te ontsluiten. Een toekomst vol van hoop. Dat is ons houvast, ons ankerpunt, de basis van het leven. En we danken u dat we dat zo samen mogen beleiden met elkaar. Heer, we danken u dat we elke zondag na Pasen herinnerd worden aan dat nieuwe begin. Heer, we willen u aanbidden omdat u een God bent die niet steeds oprakelt, niet steeds teruggrijpt, maar niet in het oude blijft steken. Maar u bent een God die bevrijdt, die nieuw leven schenkt, die met ons vooruit wil. En dat voor mensen die zo vaak in dezelfde patronen blijven steken. En in dezelfde zonde en verkeerde keuze. Heer, we willen u danken en aanbidden. Voor uw betrokkenheid op ons leven. Voor het mooie weer van vandaag. De dingen die we hebben kunnen doen. Voor de mensen om ons heen. Voor de belijdenisdienst van vanmorgen. Voor al uw zegening, voor al uw beliefde en uw trouw. Ook in de hele gewone kleine dingen. Heer, wat bent u geweldig goed voor ons. En heren, we vragen u nu we een nieuwe week zijn begonnen vandaag. Versterk in deze dienst ons geloof en ons vertrouwen. Om in deze week dicht bij u te kunnen blijven. En u te dienen. Laat ons kracht ontvangen. Als onze weg ons misschien best wel zwaar valt. Geef ons wijsheid en richting. Voor de keuze die we moeten maken. De koers die we in ons leven hebben te varen. En vul ons met liefde. Liefde voor u en liefde om uit te delen, onvoorwaardelijk, zoals u ons onvoorwaardelijk lief heeft. Heer, in God zendt ons straks gevuld en gevoed en versterkt en verzekerd uit, als volgelingen van uw Zoon, als knechtjes van de Allerhoogste Heere, als kinderen van de Hemelse Vader. Heer, dat bidden wij u voor elkaar. We gaan lezen uit de Bijbel, uit uw woord. En heren, we willen uw stem horen en gehoorzamen. Spreek daarom tot ons, heren, en laat ons horen wat uw geest tot de gemeente zegt. Om Jezus wil. Amen. Zoals ik aankondigde, ik wil met u lezen uit Efeze 6. Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Meestal bestaat de tweede helft van de brief van Paulus er allemaal aanwijzingen en vermaningen en bemoedigingen. Nou, er zijn een aantal hier de revue al gepasseerd vanaf hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 6 staan er ook nog allemaal aanwijzingen hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Kinderen en ouders en slaven en heren en mannen en vrouwen. En vervolgens eindigt Paulus met hoe wij met de machten om moeten gaan die om ons heen zijn. Hoofdstuk 6 vanaf vers 10 tot en met 20 lees ik voor u. Verder mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel om God met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daaraan waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Het evangelie waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Gelukkig zalig zijn zij die Gods woord horen en bewaren. We gaan nu zingen uit Psalm 18. In Efeze 6 klonk allemaal strijdtaal over het vechten, over de wapens die we moeten gebruiken. Dat komen we ook tegen in Psalm 18, diezelfde strijdtaal, maar ook het vertrouwen op God. We gaan zingen Psalm 18, vers 9 en vers 10. Psalm 18, vers 9 en 10. gemeente van Christus. In het gedeelte uit de Bijbel dat we zojuist hebben gelezen, moest ik denken aan de geschiedenis van David en Goliath. David die daar als jongen staat met een slinger in zijn hand, waarmee een schaapherder zijn schapen kan corrigeren, tegenover die grootse Goliath tot de tand toe bewapend, bijzonder indrukwekkend en iedereen schrikaanjagend. Ziet u ze een klein beetje tegenover elkaar staan? Nou, vanavond is de oproep aan u en aan mij, neem de plaats van David in en ga de strijd aan. Ga de strijd aan tegen die vijand die misschien bijvoorbeeld al niet te overwinnen lijkt. Maar ook, je mag net zoals David vertrouwen op de overwinning. Ga de strijd aan, dat is de oproep van vanavond. Maar niet zoals David tegen een mens van vlees en bloed. En deze Paulus tegen de christenen in Efeze. We hebben de strijd, vers 12, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van de tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, eigenlijk is dat nog heel veel groter dan die reusachtige Goliath. Het gaat blijkbaar om machten die boven ons zijn, machten die heel de wereld in hun macht hebben, de duisternis. Nou, voor de een klinkt dat bijzonder eng en sommigen denken dan ook aan bepaalde concrete ervaringen. En voor de ander blijft het nog ontzettend vaag, waar hebben we dan tegen te vechten? Ik heb dit gedeelte ook een keer op een kring besproken in Maassen en ik had gevraagd, wat denkt u dan aan bij die machten? Nou, de een dacht ja, aan de radicale islam die oprukt en geen enkele tegenstand duldt. De ander die kon er helemaal niets mee, want die dacht aan zijn vriendelijke moslimburen. En die dacht meer aan zijn eigen innerlijke strijd tegen zijn kwade gedachten en de schadelijke patronen die hij steeds meer bij zichzelf ging ontdenken. Weer een ander dacht aan internet, een heel mooi medium waarmee natuurlijk ontzettend veel mogelijk is. Maar ook kan het zo bijzonder schadelijk zijn voor volwassenen, jongeren, kleine kinderen zelfs. Nou, het kan alle kanten op met die machten. En daardoor blijft ook wat ongrijpbaar. En aan de andere kant is het ook zo heel dichtbij. En zo alles omvattend. Nou, ik probeer even een paar woorden aan die machten te geven. Om ons beeld wat scherper te krijgen. Om in militaire beeldspraak maar, om ze wat beter in het vizier te krijgen. Om straks met hen de strijd aan te kunnen gaan. Die machten. Daarbij hoef je eigenlijk niet eens gelijk aan de duivel en de demonen te denken. Paulus noemt de duivel hier één keer, maar vervolgens heeft hij het over machten en over allemaal invloeden. Nou, die machten waar hij het over heeft, misschien zijn ze het niet eens zo verkeerd. Ze kunnen zelfs misschien wel positief zijn. Alleen, als ze van ons mensen te veel speelruimte krijgen, dan gaat het helemaal mis. Vergelijk het met water. Water dat is kostbaar, zo belangrijk, zonder water geen leven. Maar met te veel water, een overstroming, dat kan je leven kosten. Nou, zo is het ook met die machten. Die machten zijn op zich niet verkeerd, maar wel als ze te veel macht krijgen, dan zijn ze vreselijk schadelijk. Nou, die machten die komen op vier terreinen van ons leven tegen, zo heeft iemand eens uitgelegd. Nou, elke inspeling is natuurlijk willekeurig, een andere dominee had het misschien over 5 of over 3, maar ik sluit me even aan bij deze theoloog. Hij noemde 4 terreinen, namelijk de staat, het gezag, geld is ook zijn macht, ons denken, ideologieën, en het aardse, noemde hij. Nou, dan moet ik gelijk maar even wat concreter worden, anders haakt u gelijk af. Maar neem bijvoorbeeld de staat, het gezag. Dat is heel erg belangrijk. Zonder gezag heb je geen orde. En zonder orde is het in de samenleving een chaos. Een gezag is maar nodig voor rechtvaardigheid, voor gelijke verdeling. En je kunt dankbaar zijn voor een betrouwbare overheid. En in de Bijbel worden we ook opgeroepen om voor de overheid te bidden. Maar zo'n Zo'n macht als de staat, die kan ook omslaan in het tegenovergestelde. Een totalitair regime, een dictatuur. Een overheid die werkelijk alles onder controle wil hebben en die in alle sectoren van het leven haar invloed uitoefent. Nou, vervolgde christenen die weten wat zo'n macht betekent, hoe vreselijk dat kan zijn en hoe geweldig moeilijk het is om daartegen te strijden. Nou, geld, de tweede, dat is ook zo'n macht. Eigenlijk is het een heel erg mooi middel, want je kan er ontzettend veel goed mee doen. En geld heeft mensen met elkaar van over heel de wereld verbonden. Maar geld is ook zo'n geweldige macht die heel veel mensen in de greep heeft gekregen. En die mensen helemaal kan ontmenselijken. En geld lijkt ook soms wel hele samenlevingen in de greep te houden. Ook als je kijkt naar onze samenleving, werkelijk alles wordt in geld en in economische termen uitgedrukt. Mensen die werken zijn human resources, bronnen die we kunnen gebruiken. En de hele gezondheidszorg, dat is economie. En de ouderen voelen zich aan de rand van de maatschappij soms wat uitgetrancheerd en willen soms wel sterven. Want ja, ze kosten zoveel en ze kunnen niets meer bijdragen aan de samenleving. Dat is ook de derde macht, kennis. Net zoals staten en geld een hele mooie macht. Wetenschap, dingen ontdekken, dingen begrijpen. Maar het denken, dat kan soms ook op bepaalde vlakken verstarren. En dan zijn andere meningen niet meer welkom. Je mag ook geen vragen meer stellen. Fake news of niet. Of gewoon nieuws, wel of niet gebaseerd op feiten. Eigenlijk haalt het niets meer uit wat je er tegen inbrengt. Complottheorieën en heel veel angst in de maatschappij. En andere mensen vormen een bedreiging. De ideologie is alles bepalend geworden. En ook dat laatste terrein, het aardse, en dan houd ik hiermee op. Met het aardse wordt bedoeld het lichamelijke. Sport, techniek, het seksuele, mode, het genieten. Stuk voor stuk allemaal hele mooie dingen. Maar wat kunnen ze ook stuk voor stuk uitgroeien tot alles verslindende en alles beheersende machten. Die mensen ontmenselijken en hele samenlevingen op drift brengen. Neem bijvoorbeeld de techniek. Nou, ze heeft ons geweldige zegeningen gebracht. Alleen al in de geneeskunde, wat zijn er prachtige dingen mogelijk. Door de techniek kunnen ook op allerlei terreinen heel veel dingen efficiënt gebeuren. Met meer resultaat. Maar wat heeft dat efficiëntiedenken en resultaatgericht zijn onze samenleving ook bijzonder in de greep gekregen. Want alles moet snel en alles wat je denkt, dat moet mogelijk zijn. En alles moet functioneel, nuttig zijn, zonder direct resultaat. Nou, dan haken we af. Of een andere macht die bij hoort, het genieten. Nou, iemand heeft wel eens gezegd, we genieten ons te plettig. Zoveel dromen om te verwezenlijken, zoveel dingen die wij willen, maar daar is heel die wereld niet op gebouwd. Met als gevolg dat ons genieten en onze dromen de wereld helemaal kapot maken en ze onszelf met een leeg gevoel achterlaten. We hebben het vaak zo goed, maar ook zoveel stress en zoveel onrust en maar kritisch zijn. Nou, ik heb heel veel grote dingen nu allemaal gezegd. Om u iets te laten proeven van waar we bij die grote machten aan moeten denken. Het zijn extreme grootheden die hele samenleving kunnen meevoeren en vervormen. En eigenlijk zijn het maar hele kleine dingen. Want wat is nu geld? Een paar muntstukjes, tegenwoordig een paar cijfertjes op je scherm. Meer niet. En wat is nu menselijke kennis? Iets wat in die hoofden van die hele kleine mensjes hier op aarde zit. Maar ondertussen. Maar zo spreekt de Bijbel ook over afgoden. Ze zijn nietsen, zeggen de profeten. Ze zijn eigenlijk gewoon belachelijk. Gewoon om te lachen. Zo klein en zo nietig. Maar ondertussen, wat zij teweeg brengen, dat is niet bepaald om te lachen. Zo kapotmakend vaak. Zo groot kan hun verderfelijke invloed zijn. Hoe dat kan? Iemand zei wel eens, waarom moeten we nou de hele tijd dan zo vechten tegen al die machten? Waarom is de wereld dan zo'n strijdtoneel? Hoe zit het nou met die machten? Nou, ik ga veel te kort door de gebochten, maar even. Je kunt natuurlijk naar God van de wijze als de schepper van alles wat is. Je kunt ook de duivel benoemen als de grote spelbreker. Want waar in de Bijbel het meest naar wordt verwezen, is de mens zelf. De mens, wij met elkaar op deze wereld, die deze machten zoveel ruimte hebben gegeven, waardoor ze niet meer te hanteren zijn en alle macht nemen en ons uiteindelijk slachtofferen. In verbinding met God, in dienst aan God, blijven die machten eigenlijk wel onder controle, krijgen ze een bescheiden plek. Maar als God niet meer als Heer wordt gediend, dan grijpen die machten hun kans om Heer en Meester over ons te worden. Nou, en dat is de situatie van deze wereld op dit moment. Eén groot machtsspel, één groot krachtenveld, een strijdtoneel waarop wij sterk moeten staan, zegt Paulus. En dat is de oproep van vanavond. We zullen dan maar naar de wapenrusting gaan kijken die we hebben gekregen om tegen deze machten dan weerstand te bieden. Ze staan in vers 14 en volgende. De waarheid als gordel, gerechtigheid als borstharnas, het schild van het geloof, de helm van de redding, de helm van de zaligheid, het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En het gebed, tenslotte. Nou, het gebed is eigenlijk niet een los wapen, maar het is de geestelijke houding van waaruit wij al die andere wapens ter hand moeten nemen. Alles moeten we doen vanuit en gedragen door het gebed. Nou, ik zal er straks een paar overkoepelende dingen over zeggen, maar zullen we eerst gaan naar die afzonderlijke wapens kijken, om ze ook wat beter straks de hand te kunnen nemen. Paulus begint met de waarheid als gordel om je middel. Of misschien was het meer die soort rok die Romeinse soldaten droegen, waarmee de meest kwetsbare delen werden beschermd. De waarheid die beschermt je waar je het meest kwetsbaar bent, zo kan je zeggen. Maar wat is die waarheid dan? En met die waarheid wordt door Paulus hier waarschijnlijk niet de waarheid bedoeld, de ware leer waarmee je elkaar om de oren zou kunnen slaan. Nee, de waarheid om je middel, die hoort bij het volgende wapen en dat staat in hetzelfde vers. Namelijk het borstwapen van de gerechtigheid. Nou, beide wapens om je middel en hier zijn bedoeld om je te beschermen. Waarheid en gerechtigheid. Die worden in de Bijbel vaker samengenoemd. En dan wordt er soms een zuivere levensstijl mee bedoeld. God is een God van waarheid en gerechtigheid. Dat betekent God die wil niet dat de leugen zegen viert. God eist zuiverheid van ons. Reinheid, goedheid. Dat wij oprecht zijn. Dat we echt zijn. Niet halfslachtig of schijnheilig. God wil dat wij ons inzetten voor gerechtigheid, voor recht en voor eerlijkheid, voor het goede. Nou, hoe kan je dus als christen beschermen tegen al die grote machten, tegen al die Goliaths op deze wereld? Heel eenvoudig, zegt Paulus. Ja, het is nog niet bepaald simpel, maar wel heel eenvoudig. Goed leven, zegt hij. Echt zijn. Oprecht. Gericht op het goede voor de ander en voor deze wereld. Als je daarvoor inzet, als je inzet voor waarheid, voor gerechtigheid, Nou, als je dat doe, je zal het merken, dan blijft er gewoon minder ruimte over voor die andere machten. Dan krijgen die andere machten, bijvoorbeeld geld of het lichamelijke, dan krijgen die niet te veel speelruimte, maar een bescheiden plek in het geheel. Waarheid en gerechtigheid, heilig leven. Daarom roept Paulus ook bijna altijd aan het einde van zijn brieven op tot een heilig leven. Want dat biedt bescherming. Iemand, dokter Kees van Ekeris, die is hier ook trouwens door de week geweest, die schreef in dit verband, ik citeer hem even, we hebben in de kerk geen behoefte aan nieuwe dromen, aan gemeenteavonden waar wij fantaseren over hoe het zou moeten zijn. We hebben behoefte aan mensen die gehoorzaam zijn, die keuze durven maken. Gehoorzaamheid als verzet. Verzet tegen die machten. Heilig leven, zuiver, oprecht, toegewijd. Nou, ik denk daarom dat ook die voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie daar gelijk achteraan worden genoemd. Want dat past er helemaal bij. Het evangelie van de vrede. Het goede brengen. Het goede nieuws brengen. De ander willen zegenen met je woorden. De ander iets van Christus willen laten zien. Met het prachtige evangelie sta je sterk in je schoenen. Dus gericht zijn op waarheid en gerechtigheid. En je voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. En vervolgens een ander wapen. Het schild van het geloof waarmee je de vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. Vroeger gebruikte men bepaalde pijlen die men aanstak, vurige pijlen dus. En als zo'n vlammende pijl je zou raken, dan was je per definitie uitgeschakeld. Of de pijl zou je ernstig verwonden, of de pijl zou je in brand steken, of beide. Wat kan je hier tegen doen? Hoe kan je tegen zulke scherpe dingen in de wereld bestand zijn? Nou, zegt Paulus, vertrouwen. Gelovend vertrouwen. Zo ik niet had geloofd, ik was vergaan. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Eenvoudig, kindelijk vertrouwen. Dat is je wapen, zegt Paulus. Dat betekent niet je oren stoppen voor alle vragen, hoor. Maar jezelf ook blijven nadenken. Niet al te kindelijk blijven. Word volwassen, staat er in de Bijbel. Maar wel met die kindelijke afhankelijkheid. En dat eenvoudige vertrouwen in alle dingen, door alles heen. En dan nog een wapen. De helm van de zaligheid. De helm van de redding. Nou, we moeten die beelden van Paulus niet al te veel gaan uitpluizen, want Paulus gebruikt de beelden ook soms door elkaar. In de eerste Thessalonicense brief heeft hij bijvoorbeeld over het borstgewapen van het geloof in plaats van het schild van het geloof en het borstwapen van de gerechtigheid. Dus die beelden, het gaat allemaal een beetje door elkaar. Maar die helm van de zaligheid, dat vind ik wel een heel mooi beeld. De redding van God, de redding van Pasen, zeg maar, dat dus altijd je denken zal omvatten. Bij alles wat je met je hoofd denkt en registreert en verwerkt en kiest en beslist, bij dat alles steeds verdenken, het is Pasen geweest. De redding, de zaligheid, het is een feit. Het is volbracht. En eens zal die redding van Christus alles, maar dan ook alles veranderen en volmaken. Dus alles wat je ogen binnenkomt en alles wat je oren horen, maar ook alle woorden die je mond uitgaan, laat het alles gevormd en gezegend worden door Pasen, door die redding, de zaligheid die is gekomen. Dat is onze bescherming. En dan zijn we er bijna bij de hele uitrusting. Dan het zwaard van de geest, Gods woord. Ik moet dan denken aan de verzoeking van Christus in de woestijn. Hoe hij steeds de duivel voor repliek diende, door zich vast te houden aan de woorden van God. Er staat geschreven, staat dan, zei hij steeds weer. En omwille van de tijd ga ik hier nu niet verder op in, maar Magdalena noem ik het nog even het gebed. Ik vertel al dat we zijn niet een losse wapen, maar het is een geestelijke houding waarmee wij alle andere wapens ter hand moeten nemen. Een heilig en zuiver leven, een leven in waarheid en gerechtigheid, en dat kan alleen maar biddend. Heere, leer mij uw wil hoe ik moet leven. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie, dat kan ook nog alleen maar biddend. Heere, wilt u mijn voeten sturen, wijs mij de weg, breng mij in beweging om iets van uw vrede met de mensen te delen. En ook dat zwaard van het woord, dat kan ook alleen maar biddend gehanteerd worden. Woord en gebed, want met zo'n scherp zwaard moet je heel voorzichtig zijn. Je kan andere mensen verwonden ongemerkt. Je kan jezelf verwonden als je niet uitkijkt. Bidden, dat is de houding waarmee alle wapens hier ter hand moeten worden genomen. Ik vertel al dat ik deze tekst met enkele mensen uit de gemeente had doorgesproken. En die vertelde dat juist het gebed zo door hen als heel belangrijk werd ervaren. Misschien wel het mooiste wapen, zeg maar. En misschien dat u dat wel herkent. Iemand vertelde, het is echt het middel waardoor je alles bij God kwijt kan. Al je angsten, hè, en in die strijd en je zorgen en ook je moedeloosheid soms. Maar ook je vertrouwen, je kunt het al biddend een plekje geven. Bij God brengen. Maar ook iemand anders vertelde hoe dat volhardende gebed haar juist had geholpen om inderdaad die strijd aan te kunnen. Ze had een heel lastige collega op de werk die haar echt wel pijn deed. En wat had ze gedaan? Nou, ze had steeds voor die persoon gebeden voordat zij die persoon weer op haar werk tegen zou komen. En zei ze, het bracht mij verandering. Het gebed gaf mij allereerst meer rust in de omgang met de ander, want ik heb het bij God gebracht. Maar het had ook die andere persoon veranderd. Bidden, dat is dus echt een houding waarmee wij op het strijdtoneel het kunnen uithouden. En al die wapens die we hebben genoemd ter hand kunnen nemen. Een heilig leven in waarheid en gerechtigheid. Vol van het evangelie van de vrede. Een leven in vertrouwen, het schild van het geloof. Ons hoofd getooid met de zaligheid, met de redding van Christus. En Gods woord als strijd. Als zwaard. Nou, ik zou u willen vragen, durft u de strijd aan van de week? Toen ik dit met die mensen besprak, zei iemand, nou, dat gaat ons nooit lukken. Want we zijn echt niet bestand tegen al die machten. Maar eigenlijk had die persoon gelijk, want die machten zijn veel sterker dan wij ooit kunnen beseffen. Daar is het gevecht tussen die David en Goliath die ik noemde, daar is het gewoon kinderspel bij. Maar wat mij opvalt, hè, is dat die Paulus hier eigenlijk niks over zegt. Hij heeft het helemaal niet over de zwaarte van de strijd, maar hij zegt eigenlijk ook helemaal niet dat wij moeten winnen, dat we moeten overwinnen. Nee, bijna al die wapens die hij hier noemt voor ons, dat zijn verdedigingswapens. Alleen het zwaard is een aanvalswapen. Verder hebben wij alleen wapens gekregen, het schild, het borstharnas, die helm, het harnas, de verdediging. Om zeg maar een beetje weerbaar te zijn op het strijdtoneel. En dat is wel heel belangrijk. Paulus die maakt geen risico-inschatting van hoe de strijd zal verlopen, hoe zwaar het zal zijn. Nee, hij benoemt alleen de vijand en hij vertelt, doe de wapenrusting van God aan. Doe de wapenrusting van God aan. En dat is zo mooi. Die David, hè, die moest voor zijn strijd met Goliath ook een geleende wapenrusting aandoen. Van koning Saul, die wilde hem zijn wapens geven. Maar daar komt David helemaal niets mee. Maar hier krijgen wij geen wapen van een koning, maar wapens van de koning. Al die wapens die Paulus hier die noemt, die komen al eerder in de Bijbel aan de orde, in het Oude Testament. als wapens van God zelf. Als de wapens van de Messias, de van God gezonde redder. En dat vind ik wel heel erg mooi. Die wapens die ervoor moeten zorgen dat wij deze week niet zullen omvallen. Dat zijn wapens die God ons geeft. Het zijn zijn eigen wapens die we mogen gebruiken. En daarmee bewapent hij ons. Nou, hij zal wel weten welke wapens er nodig zijn om in de strijd staande te blijven. Hij stuurt ons niet, zoals eens van Poetin werd gezegd, met speelgoedwapens naar het front. En je kunt op deze wapens vertrouwen. Die waarheid, die gerechtigheid, dat evangelie van de vrede, dat geloofsvertrouwen, die helm van de redding, het zwaard van de geest. Meer heeft u niet nodig om in deze week staande te blijven. Want, dat is het laatste van de preek, maar ook het allerbelangrijkste van vanavond, u hoeft de strijd niet te kunnen winnen. Je hoeft de vijand niet te overmeesteren. Je moet hem alleen staande blijven. Want die vijand en die machten, hè, die zijn al verslagen. En dat weten ze. Want dat hebben ze ons 2 weken geleden horen zingen met Pasen. Die machten weten dat zij verslagen zijn. En daarom gaan ze zo tekeer. Ze zijn dodelijk verwond en ze staan te tol op hun benen en met een zwaard in het wild om weg te slaan. Wat gevaarlijk, pas op. Maar ze zijn overwonnen. Jezus is overwinnaar. Voel het nog maar even aan je hoofd. Zit die helm van de zaligheid er nog een beetje stevig op? De helm van de redding. De redding is behaald. Die machten, ze zijn verslagen. En daarom is de oproep, wees sterk, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En houd die machten goed in het vizier. Zie, ontdek en wees ook eerlijk naar jezelf toe, door welke machten word ik nou eigenlijk meegenomen? Wat stuurt mij nou? Welke machten krijgen nou eigenlijk veel te veel ruimte in mijn leven? Misschien goed om deze week eens het strijdtoneel wat te overzien. En vervolgens de wapens oppakken. Controleer deze week ook even je gevechtsuitrusting. Ben je in de beloofde tijd misschien wat vergeten van die wapens? Mis je wat en ben je daar dan misschien wat minder weerbaar en minder strijdbaar? En vergeet dus niet, het is Pasen geweest. Je hoeft niet te winnen, te overwinnen en te laten zien hoe krachtig je bent. Nee, gewoon jezelf verdedigen en weerbaar zijn. Want de strijd is aan hem, de ware Zoon van God. En die strijd is beslist. En daarom mogen we uit gaan zingen nu. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Amen. Zullen we gaan zingen op weeklank 445. Weeklank 445. Zullen we met elkaar danken en ook met en voor elkaar bidden. Heere God, we willen u danken dat we tegenover al die machten die er in deze wereld zijn en die zo geweldig groot zijn en waar wij zo ontzettend klein bij worden, we willen u danken dat we tegenover al die machten mogen uitzingen dat de strijd al is beslist, de hulde is u gewijd, u heeft de overwinning behaald en het is al behaald, het is volbracht. Uw Zoon heeft het zelf uitgeroepen aan het kruis. Alles is gedragen en alles is volbracht. Heere, we willen u vragen, wilt u ons helpen om in die kracht, in dat vertrouwen, staande te blijven in deze wereld. Tegenover alles wat deze week weer op ons afkomt. Al die Goliaths van deze wereld. Heere, we willen u vragen of u ons ook geestelijke onderscheidingsvermogen wilt geven. Help ons om te zien waar het op aankomt. Heer, laat ons eerlijk zijn tegenover u en ook eerlijk tegenover onszelf. Welke machten ons beïnvloeden en eigenlijk veel te veel invloed soms op ons hebben. Heer, we willen u bidden, wilt u onze ogen daarvoor openen en wilt u ons helpen om er tegen te strijden. Om te strijden in uw kracht en met uw wapens. Heer, wij willen u danken dat u ons niet zomaar op weg stuurt, maar dat u ons bewapent met uw eigen wapens. Heren, we willen u bidden of dat ook zichtbaar mag zijn in ons leven, die waarheid en gerechtigheid, die waarheid en dat opkomen voor het recht, voor het goede. Heren, help ons om ons daarvoor in te zetten, om ons daarop te richten in het leven, in plaats van ons door allerlei andere dingen te laten meenemen. En Heren, mogen de schoenen van het evangelie van de vrede aantrekken. Mogen die ons goed passen en mogen we daardoor stappen zetten en meters maken. En zo ook op de ander afstappen. Om een woord van vrede, om een woord van uzelf tot de ander te richten. Om iets van Christus met de ander te delen. Geef ons Heren, God, een sterk schild van geloof. Dat kinderlijke vertrouwen op u tegenover alles waar wij met onze verstand niet bij kunnen. En Heren, help ons om de helm van de zaligheid te dragen. Om van daaruit te denken en te doen en te kiezen en te spreken. Vanuit het is volbracht, vanuit dat vertrouwen. En Heren, mogen we zo het zwaard van de geest hanteren. Sterk staan met uw woord in ons hand. En al biddend. Heren, we bidden u dat we zo strijdend mogen zijn. In uw kracht. Heren, we bidden u voor elkaar en Heren, we bidden ook voor hen die misschien wel de macht in de slag zijn genomen. Of mensen om ons heen. Mensen die misschien zo worden meegenomen door materialisme. Of die zo opgesloten zitten in hun eigen denken. Of die misschien in de ban zijn van geld of van andere verleidingen. Heren, we bidden u, maak hen vrij. Maak ons vrij. We bidden u voor elkaar. En Heren, we bidden u ook voor de overheid. Ook zijn machten die hun macht in uw dienst gesteld. En Heren, we bidden u dat de overheid tot een zegen mag zijn. Dat bidden we voor onze landelijke overheid. Waar zoveel op het bordje ligt. En waar ook die formatiegesprekken nog steeds gaande zijn. Heren, we vragen u, wilt u hen zegenen en de weg wijzen. En hen leiden door uw geest. En we bidden u dat ze tot een zegen mogen zijn. Dat ze hun verantwoordelijkheid mogen dragen. En dat ze ons mogen dienen. Heren, wilt u hen daaraan zegenen. Ook de christenen die werken in de overheid en politiek, Heere God, mogen ze uw stem vertolken. We bidden u voor de overheid, landelijk en plaatselijk. Maar ook wereldwijd, Heere God. Nu er zoveel aan de hand is in de wereld. Zoveel wat ons ook zorgen baart, zoveel machten die ook tegenover elkaar opstaan en die soms zulke geweldige ingrijpende beslissingen nemen. Heren, we bidden u om rust en om vrede. We bidden om uitkomst. En dat bidden wij u in het bijzonder voor uw volk Israël. Waar zoveel gebeurt We danken u voor de bescherming die u heeft geschonken afgelopen nacht met die aanval vanuit Iran. Maar heren, we vragen u, wilt u hen ook verder beschermen en hen ook de weg wijzen wat ze moeten, wat ze moeten laten, wat ze moeten doen. Heren God, wij weten het niet, maar wilt u hen de weg wijzen. En we bidden u ook voor al de mensen in Gaza en al de mensen daaromheen die in spanning zitten. Al die mensen die allemaal slachtoffer zijn, ontfermt u zich, Heere God, en we bidden u om waarheid en gerechtigheid. We bidden u om geloof, we bidden u om vrede. Zegen zo deze wereld. Heere, we bidden u voor elkaar, voor de dingen die wij met ons meedragen, de dingen die op ons weg zijn gekomen of die we misschien op ons weg zullen komen deze week. Zegen hen die leven met ziekte. Met andere zorgen, zij die last met zich meedragen, Heere God. Heere, we bidden u voor hen die een verlieservaring hebben meegemaakt van korte of lange tijd geleden. In het bijzonder bidden wij u ook voor Tini en Rutger de Graaf en voor het rijden van Jaap Plomp vanwege het overlijden van hun zwager. Heere, wij vragen ook voor hen om troost en bemoediging, of u met hen mee wilt gaan. In het afscheid nemen we bidden u om uw kracht, Heere God, wees een God van nabij. We bidden u voor de broeders en zusters in Matahara, in Matara. Wilt u ook hen zegenen en broeder Daniel. Heere, we bidden u voor hen ook hun omstandigheden, als ze in zulke andere omstandigheden leven dan wij. We bidden u daarvoor veiligheid, waar zoveel ongelukken gebeuren, waar zoveel ook gebeurt. We bidden u voor veiligheid en herstel. We bidden u daar voor de gezondheidszorg, waar ook zorgen zijn en ook staking is. Heren, we bidden u daarvoor oplossingen van de wijsheid, voor menskracht. En heren, we bidden u dat u of het land ook als geheel wilt zegenen. Heren, wij danken u voor de economische verbeteringen die er zijn. Maar in alles wat daar gebeurt, Heren, God, ontfermt u zich en bouw ook daar uw koninkrijk. Heer, we danken u dat we zo al deze dingen aan u mogen voorleggen. Vraag u een zegen voor deze komende week. Gaat u met ons mee, gaat u ons voor. Zegen ons en stel ons tot een zegen. En mogen we zo gaan in uw bescherming, in uw naam, om Jezus wil. Amen. De collecten zullen straks worden gehouden. De eerste voor kerkbeheer en de tweede voor diakonie. De Heere zegenen u en uw gaven. We gaan vervolgens onze slotzang zingen uit het gebed des Heren. We zetten ons gebed voort door te gaan zingen. Couplet 3 en 8 en 9. En daarin vragen we of Gods koninkrijk mag komen tegen de machten in. Couplet 3, 8 en 9 uit het gebed des Heren. Na de collecte. Nu heen in vrede, ontvangt de zegen van God en sta sterk in de strijd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u, u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.